Kortie Media.
Welkom bij Fout. Hier hoor je verhalen van kinderen van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de bezetter stonden. Kinderen van ouders die lid waren van de NSB, de SS, of die zich op een andere manier in dienst stelden van de Duitsers. Waarom maakten hun ouders die keuze? En hoe verhoud je je daar als kind toe? Geldt het ene woord fout ook voor hen? Mijn naam is Rick Blom. Naast mij zit historicus Tijmen Dokter. Bij onze tafel zit Sanne, welkom. Je bent geboren in 1960 en groeide op in Putten. Je vader was tijdens de oorlog een ambitieus lid van de NSB. Hij was kringleider, propagandist, werkte voor het NAF, het Nederlands Arbeidsfront, was lid van de weerbaarheidsafdeling van de NSB en van de landwacht. Hij schoof als het ware van functie naar functie en volgde de regels van het nieuwe regime tot op de letter. Sanne, om te beginnen, Sanne is niet jouw echte naam.
Dat klopt.
Waarom doe je je verhaal hier liever anoniem?
Omdat ik te vaak mijn neus heb gestoten. Wanneer mensen in mijn omgeving erachter komen dat ik een dergelijke achtergrond heb. En dat is pijnlijk en ik wil die pijn liever uit de weg gaan.
Wat bedoel je met je neus stoten?
Dat je relaties hebt met mensen jarenlang en denkt in zo'n vertrouwen gekomen te zijn dat je je achtergrond kunt delen. En dat ze dan de deur dicht doen en zonder uitleg je ze nooit meer ziet.
Mensen keren zich de rug naar je toe.
Ja, en dat is het minste. Uitschelden, gewoon veroordelen, keihard. Ja.
En waarom vind je het toch belangrijk om jouw verhaal hier te doen?
Ten eerste omdat ik naartoe gegroeid ben om te vinden dat ik mag zijn wie ik ben. Ik er een mensenleven voor nodig heb gehad om te beseffen zelf ook dat ik geen schuld heb. Dat ik niet verantwoordelijk ben voor de keuzes die mijn ouders hebben gemaakt. Maar ook omdat ik zie dat de wereld om mij heen zich verhardt en meer de kant op gaat die er was voordat de Tweede Wereldoorlog begon. En ik heb niet de illusie dat ik tijd kan keren, maar ja, misschien dat mensen toch beter gaan nadenken over de keuzes die ze maken.
Jouw verhaal ook als een soort waarschuwing.
Zeker, ja.
Sanne, jouw vader was dus, zei ik in de inleiding, een man van de regels. Mm-hmm. Is dat waarom hij voor de NSB koos? Voelde hij zich daarom thuis bij die toch rigide partij?
Ik denk dat het in eerste instantie meer toeval is geweest. De NSB is opgericht bij hem op school.
Bij hem op school?
Ja, hij zat in Utrecht op school. En de mensen die de NSB hebben opgericht, waaronder Mussert, zaten ook bij hem op school. En hij is dus opgegroeid in de beweging, om het zo maar te zeggen. En hij was er zeer nauw bij verbonden. Ik denk dat hij was een idealist. En dat heeft hij ook vaak beschreven. Dat kan ik teruglezen in het archief wat ik van hem heb. Dat hij vanuit ideologie altijd heeft gedacht te strijden voor een beter Nederland. Iets beters te doen voor het volk. Ik denk dat dat zijn keuzes bepaald heeft.
Ja, en het zat ook in zijn hele zijn dus. Omdat hij in die omgeving is opgegroeid en groot geworden.
Ja, zeker.
Want was het zo dat hij, de NSB is op die school opgericht. Hoe oud was hij toen?
Hij was 16 jaar jonger dan Mussert was, als ik het goed heb. 16, 18 jaar jonger. Als het oké is, wil ik wel een klein stukje voorlezen wat hij daar in 1989 over geschreven heeft.
Aan
een vriendin van hem. Mm-hmm. Dat was op 16 april. Toen schreef hij: de voorgaande ontboezemingen is ook oorzaak dat ik vaak terugdenk aan onze eigen ervaringen. Lid worden van een partij die op basis van christelijke gronden de armoede en het onrecht wilde bestrijden. De partij van Mussert is opgericht door een grote groep van christelijke scholieren op mijn school. Henkie, ik heb nooit iemand schade toegebracht tijdens mijn lidmaatschap. Was later en die basis was gelegd thuis, in de kerk en op school wel anti-Joods. Maar ik heb nooit gestaan achter het systeem om welk volk of wie dan ook het leven te benemen. Net als jij. Waarom kreeg ik dan 5 jaar en jij ook een lange straf? Dus uit dat stuk heb ik begrepen dat het bij hem op school is geweest. Ja. En hij daar dus vanuit de zijlijn maar toch nauw bij betrokken is. Ja,
in ieder geval oud schoolgenoten.
Ja. 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 Ja.
Pas op 27-jarige leeftijd kwam je achter dat oorlogsverleden van je vader. Ja. Hoe ging dat?
Ik was bij mijn zus thuis. Een zus waar ik eigenlijk geen contact mee had, maar die ik opzocht om contact te zoeken. En zij dacht dat ik van alle achtergronden wist. En begon op een gegeven moment te ageren tegen het verleden van mijn vader. En ik zat daar verstijfd op de bank te luisteren naar wat ze zei. En het enige wat ik dacht was van, oh, was dat het? Want ik voelde mijn hele leven, er is iets. Ik ben opgegroeid in Putten, zoals je al zei, op de Veluwe. Zwaar getroffen dorp. En het hele dorp was tegen ons gezin. Want iedereen bleek het te weten, behalve wij als kinderen. En oh, was dat het? Was het enige gevoel waarmee ik daar zat. En pas na het gesprek, toen ik de deur had dichtgedaan, ben ik dat gaan verwerken. Zij heeft nooit geweten dat ik het niet geweten heb.
Nee. En waarom wist je zus dat wel en jij niet?
Omdat zij een stuk ouder is dan ik. Het was eigenlijk een halfzus. Mijn vader had al 3 kinderen, 2 kleuters toen de oorlog begon en 1/3 in de oorlog gekregen. En ja, ik ben van ver daarna.
Ja. En je zei het enige wat ik kon denken was, oh, was dat het?
Mm-hmm.
Betekent dat een soort bevrijding voor je?
Opluchting klinkt het bijna. Ja.
Ja, zeker een opluchting. Want ik heb mijn hele jeugd gedacht dat er iets aan mij niet oké was. De mensen in Putten die behandelden ons gezin als paria's. Als ik op de stoep liep, dan liepen anderen van de stoep af en met een grote boog om mij heen. Kinderen op school wilden mij geen hand geven, terwijl ze jongetje in de klas met de vratten wel een hand wilde geven. En dat vond ik nou juist weer heel vies. Oh ja. Dus ja, er waren van die onderhuidse dingen die heel aanwijsbaar waren, maar die ik niet kon begrijpen. Dus ik dacht dat het aan mij lag, dat het aan ons gezin lag. We werden uitgescholden, geslagen op school. Ook de leerkrachten waren absoluut niet van zins om daar tij in te keren. Werden eigenlijk door helemaal niemand geholpen. En dan voel je als uitschot in de maatschappij, terwijl je geen idee hebt waarom, dan sterf je 1000 doden. En op het moment dat je dan weet wat het is, dan is het nog maar 1 dood die je sterft.
En dat is die van de oorlog en dat oorlogsverleden.
Ja, en dat gaat zich dan heel langzaam ontvouwen. Ja. Ja. Want het eerste wat ik hoorde was alleen maar NSB.
Ja. Ja. Komen we daar straks even op terug. Ietsje verder terug in je verleden. Je hebt je verdiept en verdiept je eigenlijk nog steeds in de geschiedenis van de familie van je ouders en je grootouders. Wat ben je tegengekomen?
Ik vond het nodig voor mezelf om dingen een plek te geven. En ik wilde begrijpen waarom mijn vader dan de keuzes had gemaakt die hij had gemaakt. Want ook al groei je op school met jongens die bepaalde keuzes maken, dan nog hoeft dat niet jouw keuze te maken. Niet iedereen op die school is de NSB-lid geworden. En toen heb ik gezien dat zijn vader is opgegroeid in een gezin waar zijn moeder overleed terwijl hij nog een peuter was. 5 andere gezinsleden overleden tijdens zijn opgroeien. En die familie die leefde sinds jaar en dag, zover ik het kon terugzoeken, genealogisch op dezelfde plek. En hij trouwde met een weesmeisje en ze verhuisden samen naar Amsterdam om een nieuw leven te beginnen. En dan zie je onthechting in zo'n familie. Zijn vader die wilde zich en kon zich niet hechten aan mijn vader. En mijn vader kon zich ook niet hechten aan zijn gezin.
Nee, en jouw moeder?
En mijn moeder, ja.
Jouw moeder.
Ja, mijn moeder heeft een vergelijkbare achtergrond. Zij is getrouwd met in de oorlog net aan het begin, met iemand die direct daarna heeft getekend bij de SS en naar het Oostfront is gegaan bij de Waffen-SS en daar ook alle gelederen heeft doorlopen en ja, zijn hele eigen verhaal heeft eigenlijk. Zij hebben beiden direct na de oorlog hun relatie verbonden en zijn toen bij elkaar gekomen en hebben nog twee kinderen gekregen.
Ja, het feit dat die twee bij elkaar kwamen, was dat gezien hun voorgeschiedenis misschien een recept voor rampspoed?
Dat denk ik wel, maar ik denk dat ze zelf ook helemaal niet zo ernstig van plan waren om een relatie te beginnen. Er was een enorme woningnood natuurlijk na de oorlog. En je werd als iemand met een verleden bij SS of NSB of wat dan ook enorm verguisd in het land. De wraakgevoelens, de haatgevoelens, die waren zo enorm. Om maar iets heel kleins, nou ja, kleins, heel groots aan te geven. Maar wat amper bekend is, is dat de drie zussen, mijn drie zussen van moederskant, die zijn gewoon uit huis gehaald en in een kinderthuis gestopt. Want als vrouw met zo'n verleden ben je gewoon niet fit om kinderen op te voeden. Dus die worden gewoon uit je huis gehaald. Kleine baby's. En nooit meer teruggekomen thuis. Ja. Nooit meer. Hè? Ook niet na 5 jaar of na 10 jaar. En ja, dat, als dat haat is en de redelijkheid van regeringswegen, dan kun je al nagaan hoe groot de haat is van de burger die om je heen woont. Dus de woningnood was zo enorm dat wie geeft jou een huis? Wie geeft jou een plek om te wonen? Dus dit soort mensen, die zochten veelal een schuilplaats bij elkaar. En dat zie je heel veel, dat ze dan weer bij die woonden en dan weer bij die woonden. En dat lees ik ook in correspondentie met anderen. Iedereen hokte maar bij elkaar om het leven enigszins draaglijk te maken, om een dak boven je hoofd te hebben, in schuren, in hokken waar geen elektriciteit of verwarming of wat dan ook was. Dus zo is dat begonnen.
Ja, en dat was ook de reden dat jouw ouders bij elkaar kwamen eigenlijk, omdat ze elkaar vonden in dat gedeelde verleden.
Ja, ja. Ja.
Je groeide op in Putten, Tijmen. Dat is een dorp op de Veluwe dat een tragisch lot kende tijdens de oorlog.
Ja, ja, inderdaad een lot wat tot op de dag van vandaag daar volgens mij nog heel erg gevoeld wordt. Ik zal het verhaal kort vertellen. In september 1944 heeft het verzet daar een aanslag gepleegd op een auto met Duitse officieren daarin. Operatie Market Garden is dan net geweest. Dus de geallieerden zijn Nederland binnengevallen. Onder de grote rivieren is het voor een gedeelte al bevrijd. En het verzet denkt, we moeten nu mee gaan werken, ook ons ding doen. Dus die leggen een soort hinderlaag voor die auto. Maar het schijnt een beetje niet helemaal supergoed georganiseerd te zijn geweest. Er wordt geschoten, een aantal van die Duitsers raakt gewond, maar er komen er ook een aantal weg. Volgens mij is er een kolonel die daar om het leven komt, redelijk hoge rang. Maar de bezetter die doet een soort rigoureuze vergelding van wat daar gebeurd is. Die zeggen, dit kan echt niet, we moeten heel hard terugslaan. Dus het dorp wordt omsingeld. Afgegrendeld wordt besloten om alle mannen, of bijna alle mannen, zijn 650, die worden afgevoerd naar kamp Amersfoort. Vanaf daar wordt het grootste gedeelte naar Neuenkammen gestuurd, een concentratiekamp in Duitsland. Ja. En er komen maar 48 van die mannen na de oorlog terug. En ook worden ongeveer 100 huizen in het dorp verbrand, allemaal als vergelding voor die kleine aanslag eigenlijk.
Die aanslag die in Putten plaatsvond en...
Ja, het is volgens mij zelfs nog dichter bij een ander dorp dan bij Putten. Maar ze zeggen gewoon, omdat het daar in de buurt gebeurd is, gaat Putten hier nu de prijs voor betalen.
En met het resultaat dat meer dan 500 mannen, Puttense mannen, niet terugkwamen na de oorlog.
Ja, bijna de hele mannelijke bevolking van Putten.
Ja, ja. Is dat de meest heftige vergeldingsmaatregel van de Duitsers in de oorlog geweest?
In Nederland wel, ja.
Op een verzetstaat, ja.
Ja. Ja. Ja, het is ook altijd lastig om leed te vergelijken, maar dit is echt een van de... Nou, de Tweede Wereldoorlog is al een boek vol zwarte bladzijden, maar dit is zeker een van de ergste. Ja.
Even los van de Holocaust.
Ja, uiteraard. Ja. En,
Sanne, hoe kwamen jouw ouders in zo'n dorp terecht, in hemelsnaam?
Ja, hoe ze die keuze hebben kunnen maken, dat weet ik niet. Ze hebben daar een huis gekocht en en meende daar opnieuw te kunnen beginnen. Ik denk, hele naïeve hoop dat alles beter werd. En als je maar niets vertelt, dat alles wel mee zal vallen. Ik durf het werkelijk niet te zeggen. Maar dat het een ontzettend domme keuze is geweest, die ze ook niet goed gemaakt hebben. Ze zijn ook niet vertrokken.
Hoe lang hebben jullie daar gewoond?
Sajan Detail, mijn broer woont daar nog steeds.
Oké.
Oh. Ja.
En meevallen deed het alles behalve natuurlijk?
Nooit, nee.
Want iedereen wist het.
Ja,
behalve
wij.
Ja, inderdaad. Hoe is dat? Weet je hoe dat zit, hoe dat kan?
Mensen komen erachter. In die tijd waren dingen belangrijk. Ik weet wel dat in mijn jeugd mensen ook nog vroegen van wie ben jij erin? En dat was een vraag die benauwde mij. De angst sloeg je om het hart als mensen dat vroegen. Terwijl ik toen nog niet eens wist wat dat betekende. En hoe belangrijk dat was. Maar ja, de vraag werd gewoon gesteld. Wat deed jij in de oorlog? En dan moest je met een heel goed verhaal komen. Om mensen tevreden te stellen. En als daar maar enigszins twijfel was, dan ik weet niet. Ik denk dat onderhuids gevoel was. Ja. Ik denk dat het nu nog herleidbaar is als mensen niet vertellen hoe blij ze waren toen de bevrijding er was. Dat ze eigenlijk aan de verkeerde kant, als je het zo mag noemen, gestaan hebben. Want anders dan zouden ze dat verhaal nog kunnen opdiepen. Ja. Maar voor die 300.000 of hoeveel het er ook zijn geweest, die dus gecollaboreerd hebben in meerdere of mindere mate, die voelden die blijdschap niet. Want er was natuurlijk grote angst. Want ze wisten wat ze te wachten stond.
Ja, voor hun was het geen bevrijding.
Nee, de lijsten met de namen die lagen al klaar in Londen. Dat is 2 jaar daarvoor al voorbereid allemaal.
En je werd niet alleen gemeden daar in het dorp, wat je net vertelde. Maar zelfs ook fysiek aangevallen, zei je in een eerder gesprek. Mm-hmm.
Ja, geslagen op school. Niet alleen door leerlingen, maar ook door leerkrachten. En dan ging mijn moeder, die mij toch nog trachtte te verdedigen, naar de politie toe. En die deed ook niets. Gewoon het hele dorp deed niets om ons als gezin ook maar waar dan ook mee te helpen.
Nee. Weet je of er meer gezinnen waren in Putten met zo'n achtergrond?
Ik vermoed nu dat er in ieder geval nog 1 gezin was met dezelfde achtergrond, ja. Ja, ben die naam in de stukken tegengekomen, niet keihard. Maar ik denk als ik doorgraaf dat ik daar wel bij kom.
Ja. Ja. Maar toen de tijd had je er geen idee van, waren jullie het foute gezin?
Het was een gezin waarbij mijn vader in ieder geval over de vloer kwam en waar ik als kind ook welkom was. En dat was al heel wat. Ja.
En je had geen idee waarom je gemeden werd, fysiek belaagd werd?
Nee, helemaal niet. Ik ben als kind nooit uitgenodigd op een verjaardagspartijtje of welk feestje of wat dan ook. Ik kwam nooit verder dan de voordeur. Je werd nergens binnengevraagd. Maar als dat je normaal is, dan zie je wel dat het bij anderen anders is.
Ja.
Maar toch is dat jouw normaal. Dus je stelt jezelf helemaal niet zo verschrikkelijk veel vragen. Daarnaast ben
je niet aan jezelf twijfelen dan?
Ja, natuurlijk. Waarom ik? Natuurlijk. Ja, het lag gewoon aan mij. Ik was niet oké. Maar dat is dan ook jouw normaal.
Ja, dat is nou eenmaal zo.
Ja.
Als persoon
was
je niet oké.
Ja, precies. Precies. En dat duurt heel erg lang en dat heeft heel erg veel therapie nodig om te beseffen dat dit alles helemaal niets met jezelf te maken heeft. Dat je daar helemaal buiten staat. En ik weet wel dat ik de leus van ik ben een kind van na de oorlog en dat wil ik graag zo houden, dat ik dat een van de mooiste leuzen vind die er zijn.
Waarom? Kun je dat uitleggen?
Omdat het ten eerste betekent dat ik niets te maken heb gehad met de oorlog die geweest is, maar dat het ook de ernstige hoop uitspreekt om nooit echt in een oorlog verwikkeld te raken. Dat is niet iets waar ik naar uitkijk. Dat vind ik niet stoer of spannend of wat dan ook.
Nee. Hoe was de band met jouw ouders?
Onthecht, ja. Mijn ouders die zijn, zoals ik zei, al door woningnood en andere noden gedreven tot elkaar gekomen. En hadden niet veel met elkaar. Mijn vader is ook weer verdwenen toen ik 3 was. En we hebben wel contact gehouden hoor, maar uit het gezin verdwenen. En ja, mijn ouders hadden eigenlijk nooit kinderen moeten krijgen. Ik denk dat beter was geweest.
Want wat heb je vooral gemist dan?
Ouders. Ja.
In de
breedste zin des woords.
Liefdevol.
Kleding, voeding, warmte, letterlijke warmte. Ja, ik stond al met bevroren voeten in de box. En die verhalen vertelden ze ook trots. Dus daar zat geen schaamte op. Nee.
Nee. En wat, ja. Ja. Wat doet dat met je?
Nu niet zoveel meer. Ik heb mij ook onthecht van het hele verhaal van mijn ouders. Dat heb ik nodig gehad om...
Bewust onthecht?
Ja, zeker. Nou ja, door de tijd ook. Ik weet dit sinds mijn 27ste. Ik ben 10 jaar geleden ben ik in hele zware therapie ben ik doorgegaan. Ook een jaar lang traumatherapie gehad. En toen ben ik gaan graven bij het NIOD in de dossiers gaan kijken. Het dossier van mijn vader. Het is een hele archief wat enorm is voor het eerst gaan lezen. En dat was veel te veel. Dat zette me emotioneel zo op zijn kop dat ik het allemaal weer dichtgegooid heb en er heel lang niet naar gekeken heb. En toen ik zover was dat ik afstand kon nemen, ben ik daar opnieuw weer, maar dan in een veel langzamer tempo in gaan duiken.
Ja. Over het ouderschap zeggen ze vaak dat je als ouder voorleeft voor je kinderen. Mm-hmm. En dat kinderen jouw gedrag eigenlijk kopiëren. Mm-hmm. Jouw ouders hadden eigenlijk geen ouder moeten worden, zeg je. Mm-hmm. Door de manier waarop ze omgingen met jou. Mm-hmm. Deed dat ook iets op die manier met jou of later voor jou en jouw ouderschap?
Nou, dat is iets wat je jezelf heel erg afvraagt als je de dossiers opent en je leest over wie en wat je ouders zijn geweest. Dan denk je van jeetje, wat betekent dat niet voor mij? Wat zegt dat over mij? Wie ben ik dan? Je hele identiteit staat op losse schroeven, letterlijk. Mijn moeder heeft verhalen verzonnen om zichzelf een leven te gunnen eigenlijk. Ik denk altijd dat het zo is gegaan dat iemand aan haar heeft gevraagd van... goh, wat deed jij in de oorlog? En dat ze stotterend antwoord heeft gegeven. En ze was ravenzwart. En dat iemand heeft gezegd van... oh, maar dat snap ik wel, want jouw volk heeft het zwaar gehad. Dat iemand een soort automatisme heeft gehad en gedacht heeft dat ze Joodse was. En dat zij toen gedacht heeft van... oh, maar dat is makkelijk. Als ik Joodse ben, hoef ik niet te vertellen over mijn achtergrond... Dus wij zijn opgegroeid met het idee dat wij een Joodse familie waren. Ja, hoe bizar kan het zijn?
Van de werkelijkheid natuurlijk.
Ja, ja, ja. En dan ga je spitten en dan ga je zoeken. En dan kom je erachter dat je dus niet Joods bent, wat je hele leven hebt gedacht.
Dat is al een schok, denk
dat,
ik.
Dat is enorm, ja. Dan verlies je een heel stuk identiteit. Terwijl ik er nooit actief mee bezig ben geweest. Maar ik heb zelf kinderen. En die vonden dat wel een hele fijne gedachte. En die zijn er wel actief mee bezig geweest. En als je dan zegt van nou, je kopieert gedrag. Je kopieert gedrag wat je aan hebt geleerd. Maar er zijn ook dingen die je niet aanleert. Zoals het hechten. En dat heb ik dus ook mijn kinderen niet kunnen leren, tot mijn enorm grote spijt. Dat heb ik zelf pas geleerd met de therapie die ik doorlopen heb. En helaas was dat te laat. Toen was ik al 2 van mijn kinderen was ik kwijt, die ik gewoon nooit meer zie. En ik hoop dat het ooit nog goed komt, maar we zijn ondertussen 10 jaar verder. En ja, de hoop blijft, maar de verwachting die ebt weg.
Nee, het is een enorm offer wat je hebt moeten brengen. 2 kinderen kwijt.
Ja. Natuurlijk had ik dat anders gewild. Het raakt me ook enorm als ik hierover moet praten. Dat raakt me vele malen dieper dan wanneer ik het moet hebben over mijn ouders. Kijk, mijn ouders, daar ligt niets wat ik had kunnen doen. Maar bij mijn kinderen, daar ligt altijd de vraag van had ik het beter kunnen doen? Had ik het anders kunnen doen? Had ik eerder iets kunnen weten? Maar Ik was ook maar de mens die ik was.
Ja.
En dat heeft mij in het hele verhaal naar mijn ouders toe ook veel milder gemaakt. Dat ik naar hun toe ook veel meer het gevoel kan hebben van zij waren ook maar een product van hun opvoeding.
Het is niet iets wat je hen verwijt?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Ik zie wel dat ik het veel liever anders had gewild. En, maar verwijten niet, nee. Nee. Het is misschien grappig om te vertellen, maar een van mijn zussen is nu dementerend en weet niet dat je gisteren al geweest bent. Dus behoorlijk verlies van het geheugen. Maar ik vroeg haar pas van, wat vond je nu eigenlijk echt van onze moeder? Want wij delen een moeder. En toen zei zij heel chic van, het was niet zoals het had moeten zijn, maar ze heeft ook maar haar best gedaan. En ik denk dat dat heel mooi omschrijft wat ik ook voel als ik terugdenk aan mijn ouders. Ja.
Dat moet je dan doen met heel veel mededogen eigenlijk.
Ja, maar ik denk dat dat begint bij het mededogen wat je voor jezelf hebt. We hebben zoveel haat gekend ons hele leven. Als je toestaat dat dat in jezelf, in je kern gaat rotten, dan heb je geen leven meer. En dat heb ik allemaal al gehad, dus dat hoef ik niet nog langer te hebben.
Ja. Even terug naar je vader. Hij zat op dezelfde school als waar de NSB werd, ja, werd opgericht, althans de oude leerlingen, ja, daarvan. In hoeverre geloofde hij in dat gedachtegoed van het Nationaal Socialisme?
Ja, toch wel heel erg diep. Ja, hij is ook al voordat hij lid werd van de NSB, was hij lid van de Groep Baars, de eerste fascistische politieke partij van Nederland. Hij kreeg vormingslessen van Jumelet, die later bekend stond als de burgemeestersbeul van Nederland. Dus hij was een echte fascist, om het zo maar te zeggen.
En een vroege leerling.
Ja, zeker. Ja, ja, want dit was ook al voor zijn huwelijk. Dit was echt in zijn jongelingenjaren. Ja. Ja.
Ik begreep ook dat hij op een later moment lid werd van de NSB. Mm-hmm. Omdat hij werkte als ambtenaar. Ambtenaren mochten geen lid zijn van de NSB.
Klopt.
En dat hij daarna geprobeerd heeft om zijn lidmaatschapsnummer, wat hij kreeg toen hij uiteindelijk lid mocht worden, omlaag te krijgen.
Klopt, hij was verbolgen dat hij zo'n hoog nummer had. Want dan werd hij door de mede-NSB-leden werd hij niet als vol aangezien. En hij wilde graag echt als vol worden aangezien. En het was echt een man die streed tegen alle onrecht. En dat vond hij zo onrechtvaardig. Ja. Want had het gemogen, dan was hij eerder lid geworden. En dan had hij een lager nummer gehad. En hij voelde zich verbonden met en wilde niet als broekie gezien worden. Dat is het woord wat hij letterlijk gebruikte.
Oh ja.
Ja.
Hoe lager je nummer, hoe hoger je status. Dat is eigenlijk
Eigenlijk wel, ja. Want dan was je er eerder bij. Ja. Dan had je het licht eerder gezien. Hè?
Ja. Ja. Was je geen meeloper? Hè?
Ja, misschien wel. Ja.
Velen werd verweten.
Ja.
Die,
ja. Hij heeft ook al redelijk vroeg de eed van trouw gezworen.
Aan
Mussert.
Mussert,
ja. Ja. En daarmee dus impliciet aan Hitler. Ja. Want Mussert had dus de eed van trouw aan Hitler gezworen. Ja. Bleek achteraf wat mensen die de eed aan Mussert gezworen hadden niet wisten eigenlijk.
Ja. Ja. Waren die ouders ook antisemitisch?
Ja, dat is een goede vraag. Van mijn moeder weet ik dat gewoon niet. Heb ik ook nooit iets van kunnen bespeuren. En dat denk ik niet zozeer. Want anders had zij zichzelf nooit als Jood geprofileerd, denk ik. Van mijn vader, dat schreef hij zelf in beginnen niet, later wel. Daar heb ik hem zelf ook wel eens heel licht over gehoord. In de archiefstukken zie ik dat duidelijker terugkomen.
Wat bedoel je met in beginnen niet en later wel?
Nou, wat stukje wat ik net voorlas, waarin hij ook zelf schrijft van in het begin was er bij mij geen jodenhaat.
Zeg maar voor de oorlog.
Ja, ik denk dat het inderdaad in de oorlog omgekeerd is. Kijk, de propaganda en het erbij willen horen was toch ook al heel erg belangrijk voor hem. Hij was voor de oorlog een beetje een schlemiel. Hij werkte in Rijksdienst en werd steeds weggepromoveerd eigenlijk. Hij kon het niet zo heel erg lekker vinden. Eerlijk gezegd denk ik, en daar was toen natuurlijk geen oog voor, dat hij wat autistisch was. Flink autistisch was. Nou ja.
Echt. Vandaar ook op de regels en de structuur.
Regels zijn regels, daar hoor je aan te houden. Hij voelde zich heel prettig binnen structuur. En je werkte voor een baas, je deed wat de baas zei. En kwam er een nieuwe baas, dus dat kan ook Duitsland zijn. Dan hou je gewoon aan die regels. Daar hoefde hij verder niet zo over na te denken.
Ja. Je las net voor in dat stukje in het begin dat jouw vader schreef, dat hij ook geen enkele bevolkingsgroep kwaad heeft willen aandoen. Wist hij, denk je, van de Jodenvervolging bijvoorbeeld?
In een van de brieven die ik gevonden heb van zijn moeder, na de oorlog, staat... wat staat daarin? Daar staat zoiets als van... dan klaagt hij over hoe hij het heeft in het kamp. En dan zegt ze van, je hoeft niet te klagen, want zoveel mensen hebben in die andere kampen geleden en gestreden. En die zijn er overleden dan wijdt ze daarover uit. En dan zegt ze wat je nooit hebt willen weten. Dus het is hem verteld, maar hij heeft het nooit geïnternaliseerd. Hij heeft het blijkbaar, hij heeft het altijd van zich afgehouden. En ik denk dat dat wel heel eerlijk was.
Maar wel geweten dus.
En wat je nooit hebt willen weten. Ik vind dat mooi omschreven.
Dat is er dan wel verteld.
Weet je iets als je het niet gelooft?
Ja, als er in eufemismes over gepraat wordt, als er veel betekenend over gezwegen wordt misschien.
Nou ja, ik denk juist als er met heel veel gruwelijkheden over gesproken wordt, dan denk je van dat is zo erg, dat kan haast niet zo zijn.
Dat je het niet voor kan stellen dat het echt waar is.
Precies. Ja, ik weet het gewoon niet. Maar ik denk dat het wel heel eerlijk is dat hij het niet heeft willen weten om welke reden dan ook.
Ja, want Tijma, in zijn algemeenheid, wat wisten wij hier in Nederland van die Jodenvervolging?
Ja, dat is heel moeilijk om daar in algemeenheid dingen over te zeggen, omdat het heel erg afhankelijk is van wie je bent, waar je bent, waar je werkt, wat je connecties zijn en inderdaad ook soms wat je gelooft. Maar het is natuurlijk een feit dat de Jodenvervolging zich hier midden in de stad heeft afgespeeld.
De razzia's waren er natuurlijk.
Exact, en die mensen verdwenen en nou ja, daar hoorde je niks meer van.
Nee.
In die zin denk ik dat de meeste mensen wel wisten dat er iets aan de hand was en dat er mensen weggehaald werden. Maar het idee dat mensen naar Oost-Europa werden gebracht om te werken bijvoorbeeld, is natuurlijk een heel plausibel idee. Dus wat dat betreft, daarom vind ik die uitspraak niet willen weten ook treffend. Ja, als jij er voor jezelf in gelooft dat ze naar het oosten gaan om te werken en daar denk ik verder niet over na, dan is dat heel plausibel.
Ja, en zoiets als het bestaan van vernietigingskampen is eigenlijk onvoorstelbaar. Hè?
Ja, inderdaad. En er waren zeker, als je achteraf kijkt, waren er zeker aanwijzingen of berichten dat het inderdaad dat er was. Maar het is niet zo dat iedereen wist en ook geloofde dat het zo was.
Nee.
Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen eigenlijk. Hè. Ik weet dat het gebeurd is. Verstandelijk kan ik dat beredeneren. Ik ben er ook geweest. Ik ontken daar helemaal niets van. Maar als je zegt, kun je daar een voorstelling bij maken dat mensen in zulke grote aantallen ook nog zomaar gaskamers zijn ingevoerd en kuilen zijn ingedreven? En ik kan me daar gewoon als mens geen voorstelling bij maken.
Ja. Nee, nog altijd niet. Ja. Hè? Het is natuurlijk, het is gebeurd, maar zelfs als je op zo'n plek staat, dan is dat onvoorstelbaar.
Ik krijg er zelfs nu kippenvel van op mijn rug.
Wel nationaal socialist dus, je vader.
Zeker.
Je hebt een gedicht meegenomen dat jouw vader na de oorlog in gevangenschap schreef. Het gaat over de terechtstelling van de NSB-leider Anton Mussert en wat eens dood met jouw vader deed. Zou je dat kunnen voorlezen?
Ja, dat heb ik inderdaad. Hij heeft veel gedichten geschreven. En dit heet In Memoriam. Levensoffer. 7-5-46. De gang in den dood is niet zo licht, ook niet voor hem, die deed zijn plicht. Hij offerde zijn leven voor u en voor mij. Eens was hij gevangen, thans is hij vrij. Hij ging heen als mens, trots en fier, nam afscheid van het gruwelijk leven hier. Wat hij gedaan heeft, wie hij ook zei, eens was hij gevangen, thans is hij vrij. Hij leefde als mens, als dienaar van God, strijd en plicht waren voor hem het hoogste gebod. Hij deed zijn plicht, voor u en voor mij. Eens was hij gevangen, thans is hij vrij. Rust zacht, beste vriend, veel moest geleiden hier in dit onnozele kleine land. Wij volgen uw voorbeeld door verder te strijden in Gods vertrouwen voor ons vaderland.
Ja, de tekst van dit gedicht zegt wel iets over zijn geloof en in het nationaal socialisme en ook in zijn trouw daaraan. Mm-hmm. Ook na de oorlog dus.
Ja. Ja, dat is altijd gebleven. Ja. Ja.
Wat zegt dat jou?
Het verbaast me eigenlijk. Omdat ik deze mens nooit gekend heb. Ik heb deze man nooit gezien.
Dat deel van hem bedoel je?
Ja, ja. Ja. Ik lees hem in het archief. In honderden, misschien wel duizenden brieven die er zijn. Ik kan zijn hele leven samenstellen, vanaf zijn geboorte, vanaf voor zijn geboorte tot aan zijn dood. Ik kan al zijn gangen nagaan, maar ik kan hem niet zien.
Nee.
En ja, wat doet het met me? Ik vind het triest, maar ik had het natuurlijk graag anders gezien, hè? Iedereen wil een papa als verzetsheld,
ja.
Toch?
Ja.
Ja, nou, dat was hij dus niet.
Nee.
Nee.
Is het ook ingewikkeld om daar dichtbij te komen?
Hoe bedoel je dat precies?
Nou ja, dat het te zwaar, te moeilijk, te confronterend is.
Nou, niet zozeer bij wie hij was, want dat is zijn leven. Maar wel als ik denk bij wat het voor mij gedaan heeft en wat het nog steeds doet. Want zoiets blijft altijd doorwerken in je leven.
Ja, dus dat maakt ook dat het iets is wat je dan uiteindelijk liever laat rusten?
Kijk, als een kind opgroeit, een heel klein kind, dan leert het papa en mama zeggen. En hoe verbasterd dat ook klinkt. En dan roepen die ouders goed zo en toe maar. En dan leer je praten. En als je foute vragen stelt, dan wordt daar helemaal niet op gereageerd. En zo leer je zwijgen. En zo heb ik altijd leren zwijgen over dingen die ik niet mocht vragen en niet mocht weten. Ik weet dat ik op de middelbare school wel eens het gevoel had dat ik een hele goede spion zou zijn. Omdat ik, hoe zwaar ik ook gemarteld zou worden, nooit iets prijs zou geven.
Ja.
En dat is hoe goed ik vond dat ik kon zwijgen. En dat is ook wat zoiets met je doet. Het zit in je. Maar ik heb nu wel geleerd, en daarom zit ik hier natuurlijk ook, dat zwijgen niet oké is. En praten werkt bevrijdend. En gewoon kunnen en durven zijn wie je bent. En erkennen dat je er gewoon ook geen deel aan hebt. Ja. Ook al ben je DNA deel van. Want dat is het gewoon eigenlijk, hè?
Ja.
Ja.
Ja, daar moet je je los van snijden eigenlijk.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Wat voor straf kreeg jouw vader na de oorlog? Want hij is als veel anderen ook gestraft.
Ja, hij is vroeg gestraft. Dus hij heeft een zware straf gekregen. Dat verliep nogal. En hij heeft 4,5 jaar gekregen met aftrek van voorarrest.
Ja. Tijmen, vroeg laat straffen, is dat een verschil tussen?
Ja, dat maakt inderdaad nog wel uit. Direct na de oorlog kwam er een soort reactie op gang om iedereen die fout was geweest te straffen. De collaborateurs tot de mensen die in de Waffen-SS hadden gezeten, alles ertussen. Heel veel mensen werden opgepakt, in gevangenissen, in kampen gestopt, meteen berecht. En in de loop der jaren zwakte dat wat af en werden de processen steeds beter eigenlijk, steeds grondiger en werden de straffen over het algemeen ook milder. Dus inderdaad, als je snel gepakt werd en snel veroordeeld werd, dan had je inderdaad een grotere kans om een hogere straf te krijgen.
Ja. Kun je vinden de straf die je vader opgelegd kreeg? Of...
Wanneer ik kijk naar wat hij heeft gedaan. En dat het ergste wat hij is... Nee, het ergste waar hij feitelijk op veroordeeld is... is een brief geweest die hij aan zijn collega's heeft geschreven. En die ging alleen maar over de regeltjes. Hè. We hebben nu een nieuwe wind die door het land waait. En er zijn dus nieuwe regels. En je mag geen kopjes voor de koffie meer gebruiken... waar afbeeldingen van leden van het Koninklijk Huis op staan. En dat en dat en dat. En wen daar nu meer aan. En het is afgelopen met dat gekanker en het geschimp en het gedoe. En dat, hè, zonder zich boven zijn collega's te plaatsen. Maar gewoon van jongens, dit zijn de regels en hou je daar nu aan. Maar dan iets harder verwoord. En dat je daar dan 4,5 jaar voor krijgt. Terwijl mensen die... Ja, nee, ik wil niet gaan vergelijken. Dat moet ik niet doen. Maar ik vond het nogal heftig.
Ja. En heeft kennelijk nadeel ondervonden van het feit dat je heel vroeg gestraft is.
Ja, zeker.
Ja, ja, dus dat is net een bepaalde willekeur in net welke rechter je trof... Ja. Of welke rechtbank of welk moment klopt. Ja.
Ja. Kijk, ik wil niet bagatelliseren wat hij gedaan heeft door dit zo te benoemen, hoor. Want hij heeft natuurlijk ook bij de landwacht gezeten, met een geweer rondgelopen en al dat soort dingen. Lid geweest van een knokploeg. Maar ik kan in alle stukken nergens terugvinden dat hij dat geweer gebruikt zou hebben. Ja. Of dat hij bij de knokploeg ook daadwerkelijk geknokt zou hebben. Of
hij was
mensen
niet in
geslagen
en in kwaadaardig.
Hij is nooit agressief geweest. Ja. Nooit. Nee. Ja.
Hoe heeft het hele verleden jou nou beïnvloed in je werk, in je relaties?
Hoe niet? Ja, bepaalt gewoon werkelijk je hele leven. Ja, ik zou niet weten waar ik moest beginnen. Kijk, het begin ligt natuurlijk in Putten, waar je gewoon je hele leven tot aan je adolescentie opgroeit en voelt dat jij geen mens mag zijn en dat je ook nooit hulp te verwachten hebt van de mensen om je heen. Dat er daadwerkelijk maar één ander gezin is waar je enigszins welkom bent, die tenminste vriendelijk zijn als je daar langskomt. En voor de rest is de hele wereld tegen je. Ja, wat dat doet met de mens. Dat dus vanaf mijn 17e ben ik in therapie gegaan. En die zeggen allemaal van... Goh, ja, je bent heel normaal, hoor. Er is niks aan de hand met jou. En dan denk je, ja, dat kun je nu wel zeggen. Maar ik weet het, ik voel het. En iedereen om me heen, die laat het mij ook weten. Maar zelf weet je helemaal niet wat er aan de hand is. Dus je kunt het ook niet uitleggen. Dus op je 27e hoor je dat. En dan denk je, oh, is dat het? Dus dan ga je maar weer in therapie.
Ja, maakt het niet per se beter, hè, die kennis, denk ik?
Nee, want ja, die kennis die groeit nog steeds. En ook nu nog, want het archief van mijn vader is zo enorm uitgebreid... Dat ik dat nu nog niet eens voor de helft gelezen heb allemaal.
Oh.
En iedere keer wanneer ik er weer induik, dan leer ik weer nieuwe kanten kennen. En dan zie ik weer nieuwe dingen. En iedere keer denk ik van, nou, maar nu weet ik toch alles wel. En dan komen er toch weer nieuwe feiten en nieuwe dingen boven water. En in het begin was dat heel emotioneel. Dacht ik steeds anders over mijn vader. Dacht ik van, oh, het viel toch al mee. Kijk, ik heb nooit gedacht, want wat een toffe peer was het. Maar wel van, oh, wat een... Nou, ik zal geen scheldwoorden gebruiken hier. Maar die kwamen wel in mij op. En nu gaat het meer om feiten. Dat ik steeds weer verbaasd ben van, oh, dat er een verleden was voor de NSB... en dat het toch wel een echte fascist was. Dat is voor mij informatie die ik nog maar heel recent tot me heb genomen. Dus het zijn bouwstenen en iedere keer bouwt zich dat verder op.
Ja.
Maar ja, wat dat voor mij betekent... steeds meer inzicht in wie hij was. En ik laat het in ieder geval niet meer los om er over te praten. Ik sluit mezelf niet meer op in mezelf.
Ja, maar ook veel onveiligheid, denk ik, hè? In Putten daarna.
Ja, je gaat weg uit Putten. Ik ben op mijn 17e gevlucht. Zo heb ik het altijd genoemd. Ja, veiligheid. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe het voelt om je veilig te voelen. Ik kan mezelf wel in situaties begeven die een ander als heel onveilig zou typeren, waarbij ik niet verblik of verbloos, omdat het voor mij zo normaal is om me onveilig te voelen eigenlijk.
Of omdat je geharnast door het leven gaat?
Ja, ik heb geen idee wat dat is, maar ik weet wel dat wel gebeurt. Ja. En
Wat had je om je staande te houden?
Ja, geloof in mezelf, denk ik. Ik vind mezelf toch nog steeds gewoon een heel leuk en aardig mens. En de wetenschap ook vooral dat het niet van mij is. Dat ik zelf in staat ben om het buiten mezelf te houden. En
ben je er voorzichtig van gaan leven?
Ja, heel lang wel. En nu niet meer.
Je zei bijvoorbeeld in het eerder gesprek dat je lang alleen maar vriendschappen met mensen van een generatie jonger had.
Ja, dat was mijn copingmechanisme totdat ik 10 jaar geleden in therapie ging. Dat had ik zelf niet zo door, maar achteraf dacht ik van hey, het was heel makkelijk voor mij om inderdaad vriendschappen aan te gaan met mensen die een generatie jonger waren. En het was dan zogenaamd, althans zo profileerde ik dat van oh, ik voel me zo jong. En mensen dachten ook altijd dat ik super jong was. En als ik met mijn kinderen ergens was, dan dachten ze dat ik een zusje was. En echt gewoon, er zat heel veel mankeerde er aan mijn relaties met anderen, maar relaties met mijn eigen leeftijd. Die had ik gewoon helemaal niet. Of die ging ik uit de weg. En dan hoef je ook nooit over die oorlog te praten. Die komt nooit in het gesprek naar voren. Want de generatie erna, die heeft het daar gewoon helemaal nooit over. Dat is een niet bestaand onderwerp. Maar in mijn generatie...
Of het is een hindernis, hè?
Ja, maar in mijn generatie komt het nog heel vaak ter sprake. Komt het gewoon langs. Ja. En dan op het moment dat iemand het erover heeft, dan breekt het zweetje al uit. Ook al gaat het helemaal niet over jezelf of wordt niets gevraagd. En ja, totdat ik dus in therapie ging en het voor mij makkelijker werd om gewoon te zeggen van oh ja, dat is ook mijn achtergrond. En ja, natuurlijk vind ik het nog steeds wel van belang wat anderen zeggen daarover, maar ik vind het niet meer belangrijk. Maar soms schuurt dat wel. Een jaar geleden, ik ben alleenstaand, een hele leuke man leren kennen en alles klikte. En zo'n sprookje idylle moet je je daarbij voorstellen dat je in de duinen zit met elkaar. En hij had een boekje meegenomen waarin allerlei, hoe stel je vragen aan een nieuwe partner en dat soort dingen. En dat kwam amper aan bod omdat we zoveel te bespreken hadden, maar zo nu nog grepen we het even. En toen pakte ik het en er stond de vraag van wat uit je verleden heeft jouw leven beïnvloed? En toen dacht ik van nou, dit gaat zo leuk, laat ik hem erin gooien. Dus ik zeg nou, het verleden van mijn ouders. En toen werd hij heel stil. Die ontzettend leuke man. En toen zei hij van ja, zegt hij, mijn ouders ook. En toen was meteen alles wat we hadden was voorbij. Want hij had het nog nooit aan zijn kinderen verteld. En hij was te bang dat mijn openheid daar verandering in zou brengen. Dat zijn kinderen dan aan hem zouden vragen van goppa, en jouw ouders dan? Wat deden die eigenlijk in de oorlog? En die vraag is voor al die kinderen die er nu in zulke grote getalen zijn, is zo beangstigend dat ze hun eigen leven gewoon on hold zetten.
Ja.
Dat is jammer voor mij, maar is ook jammer voor hem.
Hoe ga je dan weer naar huis? Dat dan weer die verdomde oorlog?
Ja. Ja, dat is dan wel even doorbijten. Maar aan de andere kant weet je dat gewoon, denk je, next. Ja.
Dat weet je gewoon.
Ja, daar leef je al je hele leven mee, toch? Dat is waar je mee leeft. Die afwijzing. Of het nou op de juiste gronden is of op onjuiste gronden.
Ja. Waar je op de een of andere manier min of meer mee hebt kunnen dealen.
Ja, ik denk dat je dat wel goed zegt, ja. Dat het zo normaal is geworden dat het je niet meer zo diep raakt.
Ja.
Ja.
Hoe erg is dat het een gegeven is?
Als je erover nadenkt, is het heel erg. En als je er niet over nadenkt, dan ga je een ijsje kopen en dan is het mooi weer.
Hmm.
Ja.
Ja, heel pragmatisch.
Ja, ja, maar hoe moet je er anders mee omgaan? Hè? Ja.
Kun je zeggen dat dat label, hè, fout, ook de titel van deze podcast, wat op jouw ouders rust, dan ook op jou rust, onwillekeurig?
Ik vind het woord fout een heel fout woord.
Ja,
ja. Want het is zo zwart-wit, hè? Fout en goed. Ja. Want mensen die fout waren, waren niet zo fout. En de mensen die goed waren, waren ook niet zo goed. Die waren alleen maar niet fout eigenlijk.
Hmm.
Ik vind, zij collaboreerden beter. Betere omschrijving dan ze waren fout. En of het label fout op mij van toepassing is, per definitie niet natuurlijk, want ik ben gewoon een kind van na de oorlog. Dus wat heb ik er ooit mee te maken gehad? Dit soort dingen, daar ben ik het levende bewijs van, worden niet in je genen meegegeven.
Nee.
Ik kan je met de hand op mijn hart verzekeren dat ik nog nooit fascistische gedachten heb gehad. Ik ben... Dat komt gewoon niet in me op dat ik... Ja, ik heb er gewoon helemaal niets bij. Dit hele gedachtegoed niet bij andere mensen iets aandoen. Ik ben zo tolerant als het maar kan zijn. Misschien juist wel als tegenbeweging, dat weet ik dan ook weer niet. En, maar
het hangt wel als een loodzware mantel om je heen, denk ik.
Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Mag ik een gedicht voorlezen wat ik zelf heb geschreven?
Absoluut.
Dat is, dat heet namelijk Zwijgjas, die loodzware mantel. Ik sta hier in mijn zwijgjas en ik voel me wat bezwaard, vol van woorden en gevoelens die nog steeds niet zijn verjaard. Ze kloppen 's morgens op mijn deuren, rammelen 's avonds aan het raam en ik bedek de naakte woorden waar ik mij het meest voor schaam. Ik sta hier in mijn zwijgjas en ik hoor het oordeel aan. Zie de hamer vallen voor een daad die ik nooit heb begaan.
Ja, de zwijgjas.
Ja, dat beschrijft alles wat ik voel eigenlijk. Dus ik heb ooit nodig gevonden om dat in woorden van me af te schrijven. Maar ja, je voelt het zo diep, die veroordeling, alsof er nog steeds, alsof het volk met een hamer nog steeds als tribunaal jou veroordeelt voor iets wat je nooit hebt gedaan.
Het is niet wie je bent, maar wel tot wie je bent gemaakt.
Ja, dat ook niet, want een ander kan mij niet veranderen. Hun veroordeling maakt mij niet tot schuldige. Het blijft bij die ander, maar je voelt je wel schuldig. Je voelt die schuld, je voelt die schaamte. Ik was een paar jaar geleden bij het defilé in Wageningen voor het eerst dat ik zoiets durfde meemaken. Want je denkt altijd, daar hoor ik niet bij, daar mag ik niet zijn, dat is niet van mij.
In Wageningen waar de bevrijding wordt
herdacht. Ja, precies. En op bevrijdingsdag. En dan zie je die prachtige stoet met veteranen zie je langskomen. En in mij was alleen maar zo'n enorme behoefte om op die mannen af te springen en mijn verontschuldiging aan te bieden. Sorry te zeggen. En ja, hoe bizar is dat? Dat is wat je wilt, wat je voelt, wat je instinct je ingeeft om te doen. Gewoon te zeggen sorry, terwijl je nooit iets hebt gedaan. Ja, hoe diep zit dan dat schuldgevoel? Het is een enorme scheiding tussen hoofd en hart. Hè? Je hoofd kan 1000 keer zeggen, ik heb daar geen schuld aan. En je hart blijft denken van, ik mag hier niet zijn, dit is niet van mij.
Als er nog één ding is wat je je vader of moeder zou kunnen vragen of tegen hen zou kunnen zeggen, wat zou dat dan zijn?
Het eerste wat in me opkomt is, krijg maar niet nog meer kinderen. Het is oké. Ja.
Het is oké. Okay.
Het is oké. Okay.
Dankjewel.
Heel graag gedaan en dank jullie ook wel.
Je luisterde naar Fout. Mijn naam is Rick Blom en naast mij zit historicus Tijmen Dokter. Als je je abonneert op deze podcast in je favoriete app, dan krijg je de melding bij een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.